Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en volgende week voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 84, het vierde en het zesde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort, en want God de Heere zo goed, zo mild. 4 en 6 van 84. Wij lezen nu uit de heilige wet des Heren, Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 31, de eerste 8 versen. Deuteronomium 31, de verse 1 tot en met 8. En na de schriftlezing zingen we het 4e vers van Psalm 32. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Het 4e van 32. Daarna ging Mozes heen en sprak deze woorden tot gans Israël en zeide tot hen: Ik ben heden 120 jaren oud. Ik zal niet meer kunnen uitgaan en ingaan. Daartoe heeft de Heere tot mij gezegd: Gij zult over deze Jordaan niet gaan. De Heere, uw God, die zal voor uw aangezicht overgaan. Die zal deze volken van voor uw aangezicht verdelgen, dat gij hen erfelijk bezit. Jozua zal voor uw aangezicht overgaan, gelijk als de Heere gesproken heeft. En de Heere zal hun doen, gelijk als hij aan Sihon en Och, koningen der Amorieten, en aan hun land gedaan heeft, die hij verdelgd heeft. Wanneer hen nu de Heere voor uw aangezicht zal gegeven hebben, dan zult gij hun doen naar alle gebod dat ik ulieden geboden heb. Weest sterk en hebt goede moed en vreest niet en verschrikt niet voor hun aangezicht. Want het is de Heere uw God die met u gaat. Hij zal u niet begeven, noch u verlaten. En Mozes riep Jozua en zeide tot hem voor de ogen van gans Israël: Wees sterk en heb goede moed. Want gij zult met dit volk ingaan in het land dat de Heere hun vaderen gezworen heeft hun te zullen geven. En gij zult het hun doen erven. De Heere nu is degene die voor uw aangezicht gaat. Die zal met u zijn. Hij zal u niet begeven, noch u verlaten. Vrees niet en ontzet u niet.
Thank you.
vindt het woord van God voor de prediking van deze morgen in het eerste hoofdstuk van het boek Jozua. Jozua 1, eigenlijk de eerste vijf versen van dat hoofdstuk met nadruk op het laatste deel van vers 5. Ik lees u dat gedeelte. Het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heren tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, sprak, zeggende: mijn knecht Mozes is gestorven, zo maak u nu op en trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geef. Alle plaats waarop uw voetzool treden zal, heb ik u gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier Frat, het ganse land der Hethieten en tot aan de grote zee die tegen de ondergang der zon zal uw landpalen zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan, al de dagen uws levens. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Barmhartige en genadige God, we mogen vanmorgen weer in uw huis zijn. Weer hebt u een week voor ons gezorgd. En u hebt ons allen in het land der levenden gelaten. Heren, we werden niet voor uw rechterstoel gedaagd om rekenschap af te leggen. Nog niet. U hebt ons nog gelaten in het land der levenden, heren. En we danken u daarvoor, zoals we u ook danken mogen voor alle zegeningen die u ons in ons leven schenkt. Voor de trouw waarmee gij ons omringt en voor de weldaden waarmee gij ons overlaat. Want zo mogen we dat toch ook wel zeggen, heren, wij hebben geen gebrek. Wij leven ook niet in een land waar mensen aan alle dingen gebrek hebben. En waar mensen vrezen moeten voor hun leven omdat dat aan allerlei opzichten bedreigd wordt. We leven niet in een land waar de gemiddelde mensenleeftijd nog altijd heel laag is vanwege allerlei ziekten die nog niet bestreden kunnen worden en vanwege allerlei rampen die plaatsvinden, soms op hele grote schaal. Heren, u geeft ons ook in dat opzicht nog zoveel voorrechten boven anderen, terwijl wij toch geen enkele verdiensten hebben, net zo min als zij, en wij zijn ook in geen enkel opzicht onderscheiden van die anderen, behalve dan wellicht in allerlei dingen waarin gij ons reeds met onderscheid behandeld hebt. Want als we het hebben over mensen in landen waar veel rampen plaatsvinden en waar veel gebrek is aan allerlei goederen, dan zien we vaak ook nog dat daar het woord van u zo schaars is. En dat daar het evangelie nauwelijks bekend is en dat mensen nog altijd gevangen zitten in andere religies waar een mens toch uiteindelijk ook niet veel wijzer van wordt en waar hij nog minder zalig door kan worden. Maar ons geeft u het evangelie nog, heren, en al is het dan waar dat velen in ons land zich van dat woord van u hebben afgekeerd, dat wil nog niet zeggen dat gij de kandelaar hebt weggenomen. Wij kunnen het licht wel uitblussen, maar de kandelaar is er nog steeds blijven staan. En het evangelie mag nog altijd uitgaan. Hoe lang nog? Zo mogen wij wel vragen. Want we hebben het er wel naar gemaakt dat gij ons een keer van dat evangelielicht zoudt beroven, omdat we er ook als volk niet naar geleefd en niet naar gehandeld hebben. En toch, heren, tot op de dag van heden, laat u het nog verkondigen in uw langmoedigheid en in uw goedheid, dat er behoud is, dat er vergeving is, dat er een zaligmaker is, een door u gegeven en door u goedgekeurde zaligmaker, wiens werk u vol bevonden hebt en wiens werk nu ook de grondslag mag zijn voor het heil, het eeuwig heil van verloren zondaren. Wij vragen u, Heere, dat u ons vandaag geven wilt een oprecht dankbaar hart voor al de zegeningen en toch wel heel bijzonder voor het voorrecht dat we nog de woorden des levens mogen horen. En dat het u vandaag ook nog weer behaagt om werk te verrichten aan onze zielen die gered moeten worden, die gewassen moeten worden in het bloed van de Heere Jezus. Heere, we zijn samengekomen rondom dat woord, dat goddelijke, dat eeuwige, dat onveranderlijke, dat blijvende, dat nimmer teleurstellende woord. Wilt u er getuigenis aan geven? Wilt u geven dat de prediking van dat woord ongehinderd verlopen mag en dat het door de werking van de Heilige Geest ook zo mag zijn dat het gepredikte woord ingang zal mogen vinden in onze harten, zoals wij hier zijn? En dat denken we ook aan en we bidden voor degene die met ons niet naar de kerk konden, maar die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Heere, gedenk hen met ons samen en laat uw woord zijn werking, zijn uitwerking mogen hebben in ons aller leven. En laat het zo mogen wezen, Heere, dat deze dag dienstbaar mag zijn aan de komst van uw koninkrijk. En dat op deze dag genoteerd zal mogen worden, deze en die is aldaar geboren. Heere, want daar gaat het toch om. U laat uw woord toch verkondigen, niet om ons mededeling te doen van een aantal feiten en daarmee uit. U laat uw woord toch verkondigen opdat het dienstbaar mag zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk en aan de verheerlijking van uw naam. En dat alles door het zalig maken van zondaren. En daarom komt dat woord altijd met bevel van bekering en geloof. Het is een klop op de deur van ons hart voor het eerst of bij vernieuwing. Het is de roepstem van uwentwege, doe mij open. Het is die boodschap, Heere, waarmee gij tot de zondaar komt met handen vol van heilsgoederen. Opdat hij in zijn honger en kommer, in zijn ellende en in zijn verlorenheid niet zou omkomen, maar uit uw volheid zou mogen ontvangen, ook genade voor genade. Wilt u dat werk doen? Wilt u dan de prediking door uw Heilige Geest gebruiken? En wilt u het ons tot zegen stellen, Heere, dat woord dat we vandaag nog mogen beluisteren? Wil alle zonde van ons weren? Wil de vorst der duisternis uit ons midden weghouden? En laat hij zijn werk, zijn verstorend werk niet kunnen volbrengen. Heere, hij is altijd in de weer. Vele mensen mogen eens of tweemaal per jaar een periode van rust nemen. En ze mogen hun werk laten liggen en ze zijn daarmee ook, en zo geldt dat ook onder ons, verschillende zondagen uit het midden der gemeente weg. Zegent u ze. Gedenk gij ze allen, Heere, ook uit ons midden die op reis zijn gegaan, en geef hen vandaag gelegenheid om naar uw goddelijk woord te luisteren of het te lezen. En stel het ook voor hen tot zegen, maar als mensen zich al mogen permitteren om een poosje vakantie rust te nemen, de duivel zal dat zeker niet doen. Hij heeft er ook geen behoefte aan, want hij werkt zo graag. Hij werkt zo graag verwoestend, hij werkt zo graag verstorend, hij de mensenmoordenaar van den beginnen. En we vragen van u, o God, dat u hem dan aan banden wil leggen, dat u zijn ijdele plannen, zijn plannen wilt verijdelen, en dat u zo met uw woordheerschappij zult hebben, hier en overal waar het gepredikt wordt, dat de duivel het moet toezien dat gij de sterkere zijt, de overwinnaar in de strijd, en dat ge uw volk de zegen geeft. Wees zo met ons, Heere, met alles waar uw woord verkondigd wordt, zegen degene die gij daartoe roept, bekwaam ze en maak ze getrouw, en geef dat alles geschieden mag tot eer van uw grote naam. En dat kan ook alleen gebeuren, Heere, als uw woord rein gepredikt wordt. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil en hoogst geluk beschouwen. Maar zullen mensen dat gaan doen, dan moet de leer inderdaad ook rein gebracht worden. En dan moeten er niet allerlei bijmengselen van menselijke wijsheid, of beter gezegd dwaasheid in zitten. Heere, laat uw woord dan ook zuiver verkondigd worden. En wilt gegeven dat de mond van de tegensprekers, van de leugensprekers, van de valse leraren gestopt zal worden, o God. Ga zo verder met uw werk, ook in vakantietijd. En wilt u uw genade groot maken. We bidden het u alles in de wegneming van onze zonden. Laat uw zegen op ons rusten, Heere, voor tijd en eeuwigheid beide. We denken ook aan degenen die ziek zijn, die daardoor ook verhinderd zijn naar de kerk te komen. We bidden u voor de ouden, voor de beproefden, voor de rouwdragenden, voor mensen die het moeilijk hebben, die weinig of geen vreugde beleven in dit leven, maar die door zorgen gekweld worden. Heere, bij u is raad, in welke nood we ook verkeren. Bij u is hulp, welke zwakheid we ook hebben. Bij u is genade, en genade is genoeg. Laat dat ondervonden worden. En hoor ons zo, o God, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden en wij zingen uit de 18e psalm. Het 8e en het 9e vers. Hun zijt gij goed, die goede tieren handelen, en ik kan met u door sterke benden dringen. 8 en 9 van psalm 18.
Thank you.
Weet u, een aantal weken geleden hebben we met elkaar een paar maal stilgestaan bij wat je zou kunnen noemen de periode in het leven van Jozua waarin hij in opleiding was. Waarin de Heere hem begon toe te rusten en bekwaam te maken voor de taak die hij later in het leven zou moeten vervullen. Als de opvolger van Mozes en als de leider van het volk Israël. De Heere heeft eigenlijk van begin af wat ongemerkt deze Jozua een bijzondere plaats gegeven onder het volk als dienaar van Mozes. Zo wordt er meer dan eens over gesproken. Die ook gedurig in de nabijheid van Mozes was en die mee die inzag in het werk van Mozes en die daaruit leren kon, maar die tegelijkertijd ook in de nabijheid van Mozes heel concreet in aanraking kwam met de opdrachten die de Heere gaf en de wijze waarop de Heere Mozes instrueerde. Jozua was er bijvoorbeeld bij toen Mozes op de berg was waar de Heere aan Mozes de stenen tafelen gaf, niet dat bij dat gebeuren Jozua ook direct ooggetuige is geweest, maar hij was er wel vlakbij. Hij was de enige andere mens op de berg Horeb toen. Jozua was er ook geregeld als de Heere aan Mozes verscheen in de tent der samenkomst. En we lezen van Jozua zelfs dat hij in die tent bleef, ook als Mozes weer terugkeerde in het legerkamp. En zo hebben we meer dan eens stilgestaan bij die opleidingsperiode van Jozua. Daar komt natuurlijk een eind aan, de periode waarin iemand opgeleid wordt tot een bepaalde taak. Een bepaalde studie is op een gegeven ogenblik volbracht en dan komt de praktijk. En zo was het ook voor Jozua. Het begin van het boek Jozua vertelt ons dat het dan eindelijk zover is. Jozua moet nu metterdaad de opvolger van Mozes worden. Want Mozes is er niet meer. Het laatste hoofdstuk van het boek Deuteronomium, het Bijbelboek dat aan Jozua vooraf gaat, vertelt ons van het sterven van deze grote man, die toch ook mens was. Hoe bevoorrecht ook. Hoe door de Heere op een hoog niveau geplaatst, zodat hij met God sprak aangezicht tot aangezicht als een vriend spreekt met zijn vriend, een voorrecht dat aan geen ander te beurt viel. Maar dat heeft Mozes toch nog niet gevrijwaard voor de dood die tot alle mensen is doorgegaan. En toen Mozes stierf, toen was Israël zonder leidsman. Gemeente, wij moeten daar toch even bij stilstaan. Dat wordt ons in het eerste vers van Jozua 1 ook weer verteld. Het geschiedde nu na de dood van Mozes. En in vers 2, daar zegt de Heere, mijn knecht Mozes is gestorven. En waarom zegt de Heere dat met zoveel nadruk? Omdat niemand erbij geweest is. Het volk Israël wist wel dat het einde van Mozes zou komen, dat had Mozes zelf geweten, dat had hij aan Israël ook bekendgemaakt. We lazen dat in Deuteronomium 31. En op bevel van de Heere is Mozes toen op de berg Nebo geklommen en daar, zonder dat er iemand bij was, is het gebeurd. Daar heeft de man Gods de laatste adem uitgeblazen. Daar is hij ook begraven door, zo zegt het laatste hoofdstuk van Deuteronomium, door God zelf. Nou sta daar nu even bij stil dat Mozes kennelijk ook niet meer is geweest dan een sterveling. En dat met zijn sterven, net als dat bij alle andere mensen gebeurt, al zijn heerlijkheid verdween. Dat hij niets meer overhoudt. Waarom is Mozes eigenlijk gestorven? Waarom sterft de mens? De bezoldiging der zonde is de dood. Daarom sterft de mens, omdat hij zondaar is. Zo had God het immers gezegd, ten dagen als ge daarvan eet, van de vrucht van de verboden boom, zult gij sterven. En God ziet de zonde die een mens bedreven heeft niet door de vingers. Die zonden kunnen wel vergeven worden, maar niettemin blijft dan toch de dood. God aanschouwt de zonde, ook van zijn knechten. Misschien moeten we wel zeggen, ja, juist heel beslist van zijn knechten. Bij hen zeker zal de Heere de zonde zich herinneren. Een mens zondigt niet goedkoop. En zeker niet als we op een verantwoordelijke post zijn geplaatst. U weet hoe het gegaan is. Afgedacht nog van allerlei andere dingen. Maar u weet hoe het gegaan is bij Mozes. Hoe het volk hem getergd heeft, dat is waar. Hoe het volk hem uitgedaagd heeft. Zeker. Maar hoe Mozes toen in toorn de Heere niet de eer gaf en de eer van de Heere verduisterde en net deed alsof hij samen met Aaron voor water in de woestijn moest zorgen. En omdat ze toen als het ware voor de Heere zijn gaan staan en de heerlijkheid van de Heere hebben verduisterd, de Heere van zijn eer hebben beroofd, want hij is het die dat volk van water voorziet in de woestijn. Hij alleen, omdat ze de eer van de Heere hebben verduisterd, heeft God gezegd tegen Mozes en tegen zijn broer, nu zullen jullie ook niet in het land Kanaan aankomen. De zonde wordt gestraft. En dat is nu voltrokken. Zeker, dat heeft Mozes niet buiten het hemels Kanaan gehouden. Hij mocht het aardse Kanaan dan niet binnen, maar het hemelse Kanaan heeft hij mogen beërven, want er was voor de schuld van zijn zonde bedekking in het bloed dat straks vloeien zou op Golgotha. Maar laat Israël het goed weten, dat ook Mozes onderworpen is aan het recht van God. En laten ze dan maar een poosje in de rouw gaan, nu hun leidsman gestorven is. En laten wij de lering uittrekken, gemeente, dat God niet van zijn woord afstapt. Dat God ook niet de dood voor ons weg zal houden. Maar dat het de mensen, Mozes en ieder ander gezet is, eenmaal te sterven. Overigens, het is toch wel zorgelijk dat Israël nu zonder leider is. Ze zijn door de woestijn heen gereisd. Jarenlang heeft dat genomen. Ze zijn nu aan de oever van de Jordaan gekomen. Ze hebben al het een en ander aan veroveringen achter de rug in het zogenaamde Overjordaanse. Daar hebben ze het land van de Amorieten al veroverd. Daar hebben ze de koningen van de Amorieten, Sihon en Og, al verslagen. En Mozes heeft op bevel van de Heere al bepaalde maatregelen mogen nemen. En tegen 2,5 stam van Israël, die van Ruben, van Gad en van Manasse, mogen zeggen dat zij hier in dit gebied, in het al veroverde gebied, hun bezitting zullen krijgen. Maar de rest van het beloofde land, het eigenlijke beloofde land, dat is nog altijd bewoond door de oorspronkelijke bewoners, door de Kanaanieten, door de vijanden van Israël. En nu is het moment zowat aangebroken dat ze de Jordaan zullen oversteken en dat ze het land Kanaan zelf zullen gaan betreden en dat de strijd gevoerd moet worden tegen die Kanaanieten. En de verspieders hebben 39 jaar geleden al gezegd hoe dat land eruit ziet en dat dat eigenlijk een onneembare vesting is met allerlei versterkte steden en met mensen die zelfs reuzengestalten hebben aangenomen. En nu sterft hun leidsman. Nu sterft de man die alle jaren van de woestijnreis vanaf de uitleiding uit Egypte hun middelaar geweest is. Nu sterft die man die altijd tussen God en hen instond. Nu sterft die man die zo vaak voorbeden voor hen gedaan heeft. Nu sterft die man door wie de Heere zo vaak tot hen gesproken heeft. Mozes, het zichtbare symbool van de aanwezigheid Gods. Als ze Mozes zagen, dan zagen ze de man Gods. Dan zagen ze hun middelaar tot wie ze mochten gaan met hun vragen. Dan zagen ze de middelaar die door hen, door wie God tot hen zou spreken. Ja, ze zullen hem missen. En ze hebben dat in die dagen van rouw zich kunnen realiseren. Hoeveel ze in Mozes zijn kwijtgeraakt. Geen wonder dat er alle reden is om in de rouw te gaan. Maar weet u wat er niet gebeurt? Ook als Gods kinderen, als Gods knechten sterven. Weet u wat er niet gebeurt als Mozes sterft? Dan gebeurt dit niet. God blijft nog altijd dezelfde en hij sterft niet. En niets in God verandert er. Hij is voor en na de dood van Mozes nog precies dezelfde. En zijn plannen zijn niet veranderd en zijn werk gaat toch door. En als Mozes er dan niet meer is, dan is het woord van God er nog wel. En dan zijn de plannen van God met zijn volk Israël er nog wel. En het voornemen dat dat land Kanaan voor Israël zal zijn, dat is er nog wel. Dat verandert allemaal niet. En dat laat de Heere aan Israël weten. Hoe? Hoe de Heere het precies gedaan heeft, dat wordt ons niet verteld. En ik kan het u daarom ook niet zeggen, maar na de dood van Mozes heeft de Heere zich op enig moment tot Jozua gericht. Zoals hij eerder tot Mozes sprak, zo komt nu het woord van de Heere tot Jozua. En het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des Heeren, dat de Heere tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, sprak, zeggende. Nu richt de Heere zich tot die man die altijd de dienaar van Mozes geweest is. En als de Heere zich nu heel concreet tot hem richt, dan roept de Heere hem. Dan roept de Heere hem om te gaan doen waartoe hij al opgeleid was. Dan roept de Heere hem tot de taak die hij hem heeft toegewezen. En dan is de periode van opleiding en van toerusting voorbij. Dan moet Jozua metterdaad de opvolger van Mozes worden. En dat laat ons zien dat als de ene knecht sterft, de andere klaarstaat. Omdat God niet verandert en omdat zijn plannen niet falen. U zegt, maar dat is niet altijd waar. Als de ene knecht van de Heere sterft, dan staat er niet altijd direct een andere op om zijn werk over te nemen. Dat mag zo zijn, maar in dit geval is het wel zo. De positie van Mozes blijft niet vakant. Maar direct zorgt de Heere alweer voor een nieuwe leidsman. En dat bewijst de Heere door deze Jozua, ik zei het u al, heel concreet te roepen. Dat heeft Jozua ook wel nodig, zijn roeping. Hij mag dan opgeleid zijn, hij mag al veel geleerd hebben, hij mag al veel aanschouwd hebben van wat het allemaal meebrengt, dat werk van leidsman zijn. Hij mag al veel van de Heere geleerd hebben, maar niettemin, het is toch maar een geweldige taak. En als Jozua in die periode van opleiding er eens over nadacht, Dan mogen er mogelijk best momenten geweest zijn dat hij er naar uitzag. Dat hij dat werk zou mogen gaan doen. Dat de Heere hem daar werkelijk toe zou gebruiken. Want als de Heere iemand roept, dan maakt hij hem ook gewillig. Maar naarmate Jozua er meer van zag en naarmate Jozua er meer over nadacht, zal hij er ook hoe langer hoe meer tegen opgezien hebben. Hij zal net als Mozes in de tijd toen Mozes geroepen werd ook wel allerlei bezwaren gehad hebben. En al die bezwaren zijn zomaar niet weg. Daar zal Jozua ook wel eens een keer door aangevochten zijn geweest. Want hoe moet dat nou? Hij is een van de twee die nog in leven is, die al eens eerder in Kanaan was, weet u nog? Toen de 12 verspieders uitgezonden werden, waaronder Jozua en Caleb, die andere 10 zijn er al niet meer. Die toen een slechte rapport hebben uitgebracht. En die toen het volk hebben ontmoedigd. De Heere heeft hen al weggenomen door de dood. 2 zijn er nog over. De 2 enigen die kunnen weten hoe het er in Kanaan uitzag. Daar is Jozua er 1 van. En hij weet heel goed wat hij daar gezien heeft. De herinnering aan die verspiederstocht nu 39 jaar terug. Die staat nog levendig in zijn geest. Van die versterkte steden die tot de hemel toe, zo leek het wel, versterkt waren. En als ze daar als kleine mensjes aan de voet van die stadsmuur stonden en omhoog keken, dan was het inderdaad net alsof die muur alsmaar hoger rees tot in de hemel toe. En Jozua herinnert zich dat nog, dat ze daar die Enakskinderen zijn tegengekomen, waarvan ze gezegd hebben, we waren als sprinkhanen in hun ogen en zo waren we ook in hun ogen. Zo zagen zij minachtend op ons neer, op die sprinkhanen daar beneden. Nou, hoe moet dat nou? Hoe zullen ze zulke legers nu kunnen overwinnen en hoe zullen ze zulke steden nu kunnen innemen? En daarbij heeft Jozua ook uit de eerste hand geweten over welk volk hij leidsman zou zijn. Hij heeft het meegemaakt dat ze met gebalde vuisten voor Mozes stonden, murmurerend. Het staat ook nog heel duidelijk op zijn netvlies. Dat moment dat ze stenen in de hand hadden om Mozes en Aaron te doden. Hij weet het nog precies van al die keren dat het volk geklaagd heeft, gemurmureerd heeft, plannen gemaakt heeft om terug te keren naar Egypte. Hij weet heel goed ook uit eigen ondervinding dat Mozes 40 jaar verdriet gehad heeft van dat volk. En dat Mozes toch altijd maar weer in groot geduld en in toewijding en in liefde voor dat volk zorgde. En als het in nood was, hij heeft het gezien, Jozua, dan zag hij Mozes op zijn knieën vallen en tot God roepen en smeken, Heere, gedenk toch aan het woord dat gij gesproken hebt. Aan wat zult ge dan uw grote naam doen als u dat volk zou uitroeien? Nou, kan hij in die schoenen lopen, Jozua? In de schoenen van Mozes? Kan hij zijn opvolger zijn, behalve die ontzaglijke taak van de verovering van het land, met al die sterke inwoners en die burchten, ook toch leider zijn van dat volk met zoveel ongemakken en zoveel nukken en zoveel weerbarstigheid en zoveel hardnekkigheid? Zal hij daarvoor geduld hebben? Genoeg geduld? Of zal hij misschien op een gegeven ogenblik de harp aan de wil gehangen en zeggen, zoek het nou zelf maar uit. Geen gemakkelijke taak voor Jozua. En als hij erover nadenkt, zeker nu het alsmaar dichterbij komt, want hij weet wat zijn taak zal worden. En hij heeft Mozes nagekeken toen hij de berg Nebo opklom. En hij heeft geweten, die komt niet weer om. die blijft daar. En dan valt de mantel op mijn schouders. En hoe moet dat dan? Ziet u hem? Vol met gedachten, vol met zorgen, vol met allerlei menselijke, kleinmenselijke gedachten en vreesachtigheid. En dan komt God. Dan komt de Heere en spreekt hem rechtstreeks aan. Dat heeft de Heere, zover wij lezen in het woord van God, nog nooit eerder zo concreet gedaan. Jozua kreeg wel woorden van de Heere, maar via Mozes. Maar zo concreet als dat het nu gebeurt, maakt hij het voor het eerst mee. En de Heere sprak tot Jozua. En hij zeide. En dan gaat de Heere hem roepen. En dan gaat de Heere hem ook bekwaamheid geven. Zeker de opdracht. Dat wordt ons in het eerste hoofdstuk van Jozua. Daarmee begint dat boek dus eigenlijk. Dat wordt ons in dat eerste hoofdstuk van Jozua ook heel duidelijk vermeld. De opdracht, wat de Heere nu allemaal van hem verwacht. Wat hij allemaal moet gaan doen. Die zware taak. Ik laat dat voor vanmorgen even rusten. U vindt dat met name in de verzen 6 tot en met 9. Maar voordat de Heere aan de opdrachten toekomt. En dat is de inhoud van de tekst van vanmorgen. Komt de Heere eerst met beloften. En maakt hij eerst plaats voor die opdracht. Door onder de opdracht van straks. Nu eerst het fundament van zijn waarachtige beloften te leggen. En dat begint direct al in vers 2. Mijn knecht Mozes is gestorven. Maak u op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk. Daar hebt u de opdracht die later gespecificeerd zal worden. Tot het land. En daar heb je de belofte dat ik hun de kinderen Israëls geef. Eigenlijk staat er dat ik hun de kinderen Israëls aan het geven ben. Het is een tijdsvorm, een werkwoordsvorm die aanduidt een handeling die begonnen is en die voortgaat. God is aan het geven aan Israël dat beloofde land. Wat hij ze toegezegd heeft, wat hij al jaren geleden beloofd heeft, dat begon al bij Abraham, dat is nu bezig vervuld te worden. En leest u dan maar in vers 3 en vers 4, alle plaatsen waarop uw voedsel treden zal, heb ik u gegeven. Heb ik u gegeven? Heb ik u gegeven? Ja. En ze liggen nog aan de andere kant van de Jordaan. En ze moeten eerst de Jordaan, die barrière nog over. Nou, dat was ook geen geringe zaak. En hoe dat moest, dat wisten ze ook nog niet. En dan moeten ze de strijd aanbinden. En dan moeten ze... En u zegt, God al heb ik u gegeven. Zo zelfs, dat als ze daar zijn, alle plaats waarop uw voet zal treden, zal heb ik u gegeven, van de woestijn, van deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier Frat, het ganse land der Hethieten, tot aan de grote zee, tegen de ondergang der zon zal uw landpalen zijn. De Heere geeft dus ook de grenzen aan, hoe dat land eruit zal zien, tot waar het zich zal uitstrekken. Trekken. En als Israël daar nou straks lopen zal, zo zegt hij het, alle plaats waar uw voetzool treden zal, elk stukje grond waar ze hun voetstap neer zullen zetten, daarvan mogen ze zeggen, dat is van ons. Dat is van ons. Dat is van ons. Heb ik u gegeven? In de toekomende tijd zegt God het niet. Zal ik u geven? Hij zegt het in de voltooid tegenwoordige tijd. Het is eigenlijk al gebeurd. alsof de doortocht door de Jordaan al een feit was en achter de rug ligt. Alsof de verovering van het land Kanaan al een feit was, achter de rug ligt. Alsof al die steden al ingenomen zijn en alsof dat allemaal al gebeurd is. Het is al zover. En het moet nog beginnen. Ja, moet wat de praktijk, wat de werkelijkheid betreft nog beginnen. Maar voor het geloof is het allemaal al gebeurd. Hoe kan dat? Omdat het de onveranderlijke God is die het zegt. Omdat wat uit zijn lippen gegaan is al in de dagen van Abraham en later vast en onverbroken zal zijn. Omdat God de eeuwig getrouwe is. Voor God is het al zover. Hij heeft het ze al gegeven. En dat kan ook nooit veranderd worden. Daar kunnen al de machten van de Kanaanieten niets aan veranderen. Daar kan de duivel met heel zijn hellemacht niets aan veranderen. Voor God is het zo. En weet u wat geloven is? Geloven is de werkelijkheid zien zoals God die ziet. Geloven is zo vast op God vertrouwen dat dat woord dat uit Gods lippen ging voor u onverbrekelijk is geworden. Geloven, dat is nou zwijgt alle twijfel en nou zie ik niet meer wat voor ogen is, maar nou ben ik zo aan Gods kant gekomen dat ik de dingen zie en beleef en durf te zeggen zoals God ze zegt. En in dat geloof mag Israël straks op de grond van het land Kanaan treden en ze mogen tegen elkaar zeggen in het geloof, als ze hun voet hier neerzetten, dan mag die ene Israëliet tegen die andere zeggen, joh, dit is voor mij. En die andere zet ook een stap en die zegt, en dat is voor mij. Waarom? Het is van de Kanaanieten. Nee, het is van God. En God heeft het ons toegezegd. Zo waarachtig als God God is. Zo waarachtig geloof ik dat dit voor mij is. Dat is voor de kerk des Heren van het Nieuwe Testament ook zo. Daarover straks wat meer. En dan volgen er met het oog op Jozua nog een paar specifieke beloften. 3 in vers 5. De eerste is: niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen van uw leven. De tweede specifieke belofte voor Jozua: gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. En de derde specifieke belofte: ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. En daar ligt nou voor Jozua, wat de uitvoering van zijn taak betreft, heel speciaal de grondslag. Wat God hem straks gaat zeggen over wat hij doen moet, dat is hierin gefundeerd, in deze drie dingen. Als hij straks de strijd aan moet binden, als hij het volk moet gaan leiden, als hij geduld met dat volk zal moeten hebben, als hij echt leider, leidsman, dus ook voorbidder voor dat volk mag zijn, dan hoeft hij niet te steunen op zichzelf, op zijn eigen wijsheid. Dan hoeft hij het ook niet te hebben met zijn opleiding en van zijn training en van de ervaring die hij heeft opgedaan. Dan mag hij steunen op wat God hem heel speciaal gezegd heeft. En dat eerste is dan: niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen van uw leven. Niemand. Hoe machtig ze ook zijn. Hoe groot ze ook zijn. Al zijn het zonen, al zijn het kinderen van Enak. Al ben je in hun oog maar een sprinkhaan. En al is hij in jouw oog al een reus. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen van uw leven. met wie u ook zult strijden, Jozua. Wie ook straks in uw weg zal staan. Hoe gewapend ook. Hoe machtig. Ik ben met u. En niet met hem. De tweede belofte. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Nou, dat weet Jozua nog wel. Hoe God met Mozes was. En hoe de Heere aan Mozes iedere keer weer bekwaamheid gaf en geduld gaf. En hoe de Heere aan Mozes zijn woorden bekendgemaakt heeft. Dat weet Jozua nog heel goed. Hoe hij met Mozes was. Nou, op dezelfde manier zal de Heere met Jozua zijn. Niks minder. En zo mag Jozua ook gewis zijn van de hulp van God. Wat er ook op zijn pad komt. En wat voor bijzondere moeilijkheden hij ook zal ontmoeten. Ook in de omgang met het murmureerdersvolk. God zal met hem zijn. En dan die heel speciale belofte in het slot van vers 5. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Toen wij Deuteronomium 31 lazen, toen hebt u gehoord dat Mozes, die leefde toen nog, dat ook tegen Israël heeft gezegd. Gods woord voor Israël was toen ook: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Toen aan het eind van die schriftlezing lazen we dat Mozes die woorden speciaal nog eens herhaalde aan het adres van Jozua. God zei het ook tegen hem, via Mozes nog altijd. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Toen klonk het voor de tweede keer. Maar toen zei Mozes het nog. Weliswaar namens God. Maar doch Mozes stem sprak er. En nu lezen we het voor de derde keer. En nu zegt God het heel direct, heel persoonlijk, heel toegepast op deze ene mens, Jozua. Nu het erop aan gaat komen, moeten Gods beloften heel speciaal gemaakt worden. Zo is het toch? De Heere geeft zijn beloften aan al zijn volk, maar hij past ze heel speciaal toe aan die ene. En dan soms ook nog heel concreet in de heel bijzondere omstandigheden waarin de Heere met zo iemand gaat handelen. Hey, dan zegt de Heere vaak helemaal geen nieuwe dingen. Dan herhaalt hij soms alleen maar wat hij al eens eerder gezegd heeft. Maar hij geeft dat wel een hele persoonlijke spits. Een hele persoonlijke toepassing. Ik zal met u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Nou, wat moet Jozua nou nog meer wensen? Niemand zal voor hem bestaan. Zoals God met Mozes geweest is, zal u ook met hem zijn. En boven dat alles, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wat betekenen die woorden? Voor dat woord begeven wordt een woord gebruikt dat we ook in het boek Spreuken vinden. Laat ik u die tekst uit Spreuken eens lezen. Het vertrouwen op de trouweloze ten dagen der benauwdheid is als een gebroken tand en een verstuikte voet. Daar wordt een verbroken tand. U weet wat dat is. Je zal het eens hebben dat je tand ineens afbreekt. Of dat je je voet verstuikt. Je kunt niet verder. Zo'n verbroken tand, zo'n verstuikte voet, begeven je. Laten je in de steek. Zorgen ervoor dat je machteloos bent. En dat, zoals Spreuken zegt, in de dag der benauwdheid. Als je vluchten moet bijvoorbeeld en je verstuikt dan je voet, je kunt niet meer verder. Maar dat zal God met Jozua nooit doen. Hij zal voor Jozua nooit zijn zoals een verstuikte voet in de dag der benauwdheid is, waardoor je machteloos wordt en niet verder kunt. Dat zal Jozua nooit overkomen. God zal hem niet begeven. Hij zal hem niet teleurstellen. En hij zal hem ook nooit verlaten. En dat verlaten moet u dan hier maar zien als wat er gebeurt als een moeder niet voor haar kind wil zorgen. Om welke reden dan ook en het te vondeling legt. Misschien dat iemand dat kind nog vindt, maar zij doet er afstand van. Ze verlaat het. Ze geeft het prijs. Ze wil het kwijt. Nou, dat zal God met Jozua ook nooit doen. Hij zal nooit afstand van hem doen. Hij zal hem nooit als een lot overlaten. Hij zal hem nooit kwijt willen. Hij behandelt hem niet als zo'n kind dat achtergelaten wordt. Terwijl het helemaal nog niet zeker is dat iemand dat kind vindt. Zo zal God nooit zijn. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Dat is negatief gezegd. Twee keer het woordje niet erbij. Maar positief betekent dat ik zal altijd bij u zijn. En je zult altijd op mij kunnen vertrouwen. En er komt geen moment waarop het anders zal zijn. God, deze God zegt het, deze machtige God, die al zoveel wonderen gedaan heeft. En daar is Jozua ook getuige van geweest. Hij, samen met Caleb, weten het nog, de rest niet meer. De rest heeft het van horen zeggen, maar hij, samen met Caleb, weten dat nog. Dat die wateren van de Schelfzee weken. En dat er een pad kwam. En hij weet het nog, samen met Caleb, al die keren dat de Heere uitredding gaf. Velen van Israël zijn te jong om dat allemaal nog te weten. Die hebben de verhalen wel gehoord, maar van horen zeggen. Maar Jozua weet het door eigen beleving, door eigen aanschouwing. Deze God, die zich zo machtig, zo geweldig, zo getrouw betoond heeft, zegt tegen Jozua, Jozua, je kunt op mij aan. Ik ben er. Ik ben met u. En nooit wordt het anders. Ik laat u nooit in de steek. Ik geef u nooit prijs. Zo mag hij beginnen, deze man. Met zijn taak. En dan heeft hij, dacht ik, toch wel genoeg. Of niet? Als God dat zegt, dan kun je er tegen. Dan heb je niet meer nodig. Dan hoef je niet eens om je heen te kijken of er nog allerlei raadslieden zijn op wie je steunen kan. En allerlei veldoversten aan wie je wat over kunt laten. Dan heb je genoeg. God, de Heere is mijn deel. Daarom zal ik op hem hopen. Gemeente, vanuit dit begin van het boek Jozua wil ik twee toepassingen maken. En de eerste is, kom terug op wat ik zo pas gezegd heb, maar ik ga er nu wat mee door. Voor het geloof is het toekomende werkelijkheid. Alsof het er al is. Het is toekomst, maar het is voor het geloof al heden. God beloofde dat, dat land heb ik u gegeven. En God zei, elke voetstap, die is voor u. Zo zag God het. En zo mag Israël, zo mag Jozua het ook zien. Zo mag het geloof het zien. Het is van ons. En in datzelfde geloof heeft de apostel Paulus aan de Efeziërs geschreven. Ik denk aan wat we daarvan lezen in het tweede hoofdstuk van zijn brief. God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden en de zonde, heeft ons levend gemaakt met Christus. En heeft ons mede opgewekt. Je kunt zeggen, ja, dat is allemaal gebeurd. Voor degenen die waarlijk in Christus zijn, die zijn medelevend gemaakt. Natuurlijk, er is geen mens die geestelijk leven heeft of die is levend gemaakt. En er is geen mens die geestelijk leven bezit of die heeft het gekregen uit de dood. Door opwekking uit de dood. De Heere heeft tegen zo iemand gezegd, leef. En hij mocht opstaan uit het zondegraf. Hij mocht dat nieuwe leven deelachtig worden. Dat is gebeurd. Ja, maar dus Paulus zegt meer. Hij heeft ons mede opgewekt. En hij heeft ons mede gezet in de hemel. In Christus Jezus. Maar dat is toch nog niet gebeurd. Gods kinderen zijn hier op aarde toch nog in het strijdperk. En de hemel lijkt soms zo ver weg. Zelfs als bijzonder als de hemel uit hun hart geweken is. Dan komt de vraag wel eens op, zal ik er ooit wel komen? Zal het ooit wel werkelijkheid worden? En dan kan de vrees zijn, ik kom nog een keer om. Paulus zegt, hij heeft ons met Christus opgewekt. Maar ook, hij heeft ons met Christus in de hemel gezet. En wie kan dat nou zeggen? Het geloof mag dat zeggen. Niet als een conclusie, niet als een slotsom, als een redenering waar langs je gegaan bent om dan tot die slotsom te komen. Dat is geen geloof, dat is redeneren. Maar geloof door de geest Gods gewerkt. Dat zich verlaat op het betrouwbare woord van de onveranderlijke God. Die gezegd heeft dat hij niet zal laten varen de werken zijner handen. En als dat dan zo is. En je mag dat door het geloof weten. Kijkend naar het verleden. De Heer is begonnen. De Heer heeft me levend gemaakt. De Heer heeft me getrokken uit de duisternis. Heeft me gebracht onder het woord. Het woord heeft betekenis, kracht in mijn leven mogen doen. Dat woord heeft vrucht gedragen. Mijn leven heeft een andere richting gekregen. De liefde tot de Heere is in mijn hart uitgestort. Mede opgewekt uit de dood. In dat nieuwe leven gezet. Als je terugkijkend in het geloof naar het verleden mag zeggen, zo is het. Dan mag datzelfde geloof de eeuwen die nog voor ons liggen ook overspannen. En mag zeggen, en net zoals dat verleden waar is, is die toekomst waar. Want dat is de toekomst van dezelfde God van wie het verleden was. En omdat het dezelfde God is, mag Paulus zeggen, hij heeft ons in Christus ook al in de hemel gezet. Dat kan nooit meer veranderen. Gods volk is zeker, mag in het geloof zeker zijn van wat de Heere nog geven zal. En wat hij in de belofte heeft toegezegd. Nee, het ongeloof heeft daar geen vat op. En als de gelovige twijfelt, dan kan die er ook niet bij. Dan krijg je die omstandigheden van zoals David die de belofte had en die er toen niet bij kon en die er toen niet uit kon leven. In de dagen van de vervolging door Saul een keer uitriep, ik zal nog een keer omkomen. Ondanks wat God gezegd had. Ondanks wat God al gedaan had. Ondanks de uitreddingen die hij al verkregen had. Dan zegt David, is een twijfelzucht en is een vreesachtigheid. Het gaat toch nog een keer mis. Maar wie in het geloof, levend geloof staan mag, die zegt, en dat is ook David, maar op een ander moment met mijn God spring ik over een muur. Ja, ik moet nog zien, David. Nee, dat zul je zien. En met mijn God dring ik door een bende. David, dat is grootspraak. Nou, laat het grootspraak zijn. Voor mij is het geloofstaal. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Voor hen zijn bergen vlak en zeeën droog. En dan mag het geloof wel eens met zoveel vastheid En met zoveel zekerheid geloven. Dat als het onmogelijk lijkt en als iedereen het onmogelijk acht. Dat geloof toch zeggen zal en ik vertrouw op God. Wat vlees zal mij schenden. En dan legt God het op zulke momenten te zijn. En die in zichzelf van die gekrookte rieten zijn. En van die heen en weer wuivende rietpluimen. Onstevig, onzeker en wankel in zichzelf. Dan zegt God, dan geeft God aan zulke in zichzelf wankelmoedige mensen wel eens een ogenblik de belofte zo vast in handen. Dat ze met goddelijke permissie kunnen zeggen en dit stukje grond is van mij. En dat nieuwe hemelse Kanaan, dat is van mij. Want hij heeft het gezegd. En dan is de hemel dichtbij. Rijke tijden zijn dat als dat wel eens beoefend kan worden. Als de Heere het je vergunt om over al de bezwaren heen te zien. Over de dood zelfs heen te zien. Over dat alles verterende graf zelfs heen te zien. En als de Heere de vrijmoedigheid schenkt door zijn geest. Om te zeggen, ja maar hier staat het. En dit is uit zijn lippen gegaan. En dat blijft vast. En onverbroken voor het geloof is dan de toekomst. Al heden, weet u daarvan? In welke omstandigheden, dat doet er nou niet zozeer toe. Maar dat de Heer het u wel eens zo vast te geloven gegeven had. Dat al de bezwaren die een mens zou kunnen opnoemen. En die in zijn eigen binnenste kunnen oprijzen. Allemaal als sneeuw voor de zon gingen versmelten. En dat er maar één ding overblijft. Dat vaste woord van God. En dat de Heer die rust in de ziel gaf. Dat je kon zeggen, ja, nou weet ik het. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou me schenden. En dan uit dit eerste gedeelte van Jozua 1 ook nog deze toepassing, gemeente. En dan denk ik met name aan die speciale belofte in het laatste deel van het vijfde vers. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. De Heere garandeert de aanwezigheid bij zijn volk. U zegt, het gaat hier over Jozua. Ja, Deuteronomium 31, ik zei het u al, laat ons zien dat het ook tegen Israël gezegd is. En toen nog een keer tegen Jozua apart. En nu nog een keer extra door de Heere zelf tegen Jozua apart. Dat woord komt nogal eens een keertje terug, dus. Is dat nou alleen voor Jozua een belofte? Nee. Dat is voor heel het volk een belofte geweest. En ik denk dat ik het nog uit mag breiden. Als ik met u een ogenblik kijk naar het laatste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Waar deze woorden geciteerd worden. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met de tegenwoordige. Want hij heeft gezegd. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. En dan de toepassing die de schrijver van deze brief maakt. Zodat wij, nieuwtestamentische gemeente, nieuwtestamentische gelovigen, zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Een woord tot Jozua gesproken, een woord tot Israël gesproken, een woord waarvan de Hebreeënbrief zegt, dat het tot al Gods kinderen gesproken is. Waarom zij mogen zeggen, de Heere is mij een helper. Ja, de Heere belooft dat aan allemaal die zijn naam hebben leren vrezen. Dat hij ze niet zal begeven en dat hij ze niet zal verlaten. Dat is voor allemaal waar. Dat betekent niet dat ze er allemaal uit leven. En dat ze er allemaal de toepassing van hebben. En dat ze er allemaal vertrouwen op hebben gekregen. En dat ze nu allemaal in die rust mogen verder gaan. Maar het is wel aan allemaal toegezegd. McChane, de Schotse McChane, heeft eens een keer in dit verband het beeld gebruikt van het lichaam. Als God tegen één lid van het lichaam zegt, ik zal u niet begeven. Dan zegt hij dat tegen het hele lichaam. Tegen alle leden van dat lichaam. En zoals Jozua het nodig had, zo had het volk Israël het ook nodig. En zo had het volk in de dagen van de Hebreeënbrief het ook nodig. Ik ga dat niet allemaal ophalen hoe dat met die Hebreeuwse christenen was. Die van hun goederen beroofd werden. En wie leven bedreigd werd. En die in alle opzichten en zwaar er doorheen moesten. Ze hadden het nodig dat de Heere tot hen zei, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dat de Heere geloof erbij gaf, zodat ze konden zeggen, vrijmoedig, de Heer is mijn helper. En vandaag dan? Vandaag is nog waar. Wat hier staat, wat Jozua te horen kreeg, dat is voor allen die God vrezen waar. Hebben ze er allemaal vrucht van? Nee. Maar dat hangt van dat geloof af. Dat hangt van de beoefening van het geloof af. Dat hangt van de mate van het geloof af. Maar u gelooft toch met mij wel dat als de Heer het goede werk begonnen is, zo iemand nooit meer om zal komen. Al gaat hij nou doodbrakende door het leven. En al klaagt hij elke dag. En al zucht hij elke morgen. En al is het nog zo donker menigmaal. En al zijn er nog zoveel bestrijders. Zo iemand komt toch niet meer om. Nee toch? Zo iemand wordt toch nooit meer echt een prooi van de vorst der duisternis. Hij kan wel aangevallen worden. En de duivel kan het vaak wel in zijn leven voor het zeggen krijgen. Maar zo iemand komt toch niet meer om. Die wordt toch door de Heere straks ook binnengebracht. Hoe komt dat dan? Omdat de Heere dat ook van zo een gezegd heeft. Ook van zo'n bedrukte, ook van zo'n doodbrakende. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Zo'n mens kan vaak bij de Heere weglopen en in zijn klein geloof allerlei paden inslaan die bij de Heere vandaan voeren. Donkerheid over zijn ziel halen. Zo iemand kan van alles en nog wat mee gaan maken. Maar de Heere blijft er getrouwen. Ik begeef u niet. Ik zal nooit zijn als zo'n verstuikte voet voor u. Waardoor u teleurgesteld wordt en in de dag van de benauwdheid om moet komen. Ik zorg voor u. En dat geldt in allerlei omstandigheden. Dat geldt in bijzondere noden. Dat geldt als de schuld ons gaat drukken. En als je geweten je aanklaagt. En als je het daardoor benauwd krijgt. Als er gevaren zijn, als de vorst de duisternis op je vuile kleren wijst. Ik ben met u. Al de dagen. Al de dagen. Ook de dagen van de benauwdheid. Ook de dagen van de bestrijding. Maar ik zie het niet. Job zei het ook. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Maar heeft God Job één ogenblik in de steek gelaten? Heeft God Job doen omkomen? Is hij gestorven daar op de ashoop? Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Dus ze komen toch thuis. In dagen waarin ze het niet meer met eigen kracht kunnen redden, blijft dat woord waar. In dagen waarin steunen op mensen te vergeefs is. In dagen waarin het ervaren wordt, gij hebt en vriend en metgezel van mij verwijderd in mijn lijden. Zodat mijn ziel, hoe ze ook moet lijden, bij niemand heul en hulp en bijstand vindt. Zelfs dan is de Heere er nog. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. En als je de Kanaanieten tegenover je vindt. En als je de Kanaanieten in je eigen hart tegenkomt. En als je de overgebleven zonden ontdekt. En als de duivel daarop wijst. De macht der zonde sterk is en de geestelijke strijd hevig, zodat je in jezelf verliezen moet. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En als je God nou niet kent. Als je nou een vreemdeling van zijn genade bent. Als je er buiten staat. Als je ook niet weet wat geloof is. Als je niet weet, ik denk weer even aan die woorden van Paulus in Efeze 2, wat dat is om levend gemaakt te zijn. Als je nog altijd in je zondegraf ligt, in de macht van de dood verkeert. Nog altijd doet de wil des vleeses en der gedachten. Dan sta je alleen. Waar dan sta je alleen? En als er gevaren komen, sta je alleen. En als de dood komt, sta je alleen. En als je voor de rechterstoel moet komen, sta je ook alleen. Dan zal de Heer de zijne niet begeven. Dan is hij ook bij ze. Ik zal u niet begeven en niet verlaten. Ook niet als je voor de rechterstoel komt om verantwoording af te leggen. Ik ben met u. Al de dagen, ook de jongste dag, ook de oordeelsdag. Maar als je hem niet kent en geen verzoening van je zonde gezocht en dus ook niet gevonden hebt in zijn bloed, dan sta je nu alleen en in het uur van sterven alleen en in het uur van de verschijning voor Gods rechterstoel ook alleen. En dan zal de Heer je voor altijd begeven. En voor altijd verlaten. Dat is de keerzijde. En die is net zo waar als die dingen die ik vanmorgen in de positieve zin heb mogen zeggen. Het zal de rechtvaardige wel gaan. Hoe zwaar die rechtvaardige het hier op aarde ook gehad heeft. Het zal hem wel gaan. Toch. Ondanks alles. Wel gaan. Het zal de goddeloze. Toch kwalijk gaan. Tenzij hij zich bekeert. Amen. Psalm 23, het tweede vers. Laten wij samen danken. Getrouwe God, wij danken u van harte voor wat u ons ook vanmorgen nog weer hebt willen schenken. De vastheid van uw beloften, Heere, daar mocht de nadruk op vallen zoals u dat aan Jozua garandeerde. En zoals het eigenlijk waar is van heel uw kerk, van alle die al hebben ze dan een andere positie in het leven en al krijgen ze een andere opdracht in dit leven. Maar met Jozua toch een even dierbaar geloof ontvingen. En met hem uit de duisternis zijn getrokken en overgebracht in het koninkrijk van uw licht. U zegt het ze allemaal, Heere, dat u ze niet zult begeven en dat u ze niet zult verlaten. En bij tijden mag dat ook beleefd worden. bij tijden mag zelfs de toekomst heden zijn, als het geloof echt gelooft. Heere, geef uw volk veel van de beoefening daarvan. Het is profijtelijk voor hen. Het is ook tot verheerlijking van uw naam als op uw woord geloofd wordt, Heere. En als we het vast mogen weten en vast mogen houden en vast mogen zeggen, de Heere is mij een helper. Wat zou de mens mij doen? Heere, wij bidden van uw heilig uw woord aan ons aller hart. Ook aan de harten van hen die vreemdelingen van uw genade zijn. Al was de boodschap voor hen vanmorgen wat kort en wat toegespitst op dat ene punt, Heere, dat als wij buiten u staan, we ook geen God hebben. Niet in leven en sterven, niettemin roept u ze nog en geeft u ze nog genadetijd. En kunnen ze het nog leren, wat Jozua mocht leren. En kan het in het leven van de onbekeerde nog anders worden. O God, wilt u ze trekken en wilt u uw genade verheerlijken en uw woord zo nog tot zegen stellen. Om Jezus wil. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 118. 118, het vierde vers. De Heere is aan de spits getreden. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.